Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Corruptiebestrijding. We vinden het een lastig onderwerp om over te praten in Nederland. En dat terwijl het juist cruciaal is voor een gezonde rechtsstaat en democratie. En als je bedenkt dat we niet bovenaan de lijst van minst corrupte landen staan, is het toch echt wel tijd voor actie. En daarom ga ik deze week met 5 prominente gasten de diepte in BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. We maken de schade op voor Nederland, bespreken waarom het een taboe is en kijken wat je moet doen om het uit te roeien bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Vandaag doe ik dat met niemand minder dan Thomas Bos. Hij is directeur opsporing bij de FIOD. En daarvoor was hij landelijk coördinerend officier van justitie fraude bij het OM. Dus hij heeft al een lange historie als het over dit verhaal gaat. Welkom, fijn dat je er bent.
Graag gedaan. Hartstikke mooi dat jullie zoveel aandacht aan dit onderwerp besteden deze week.
Dat kan me voorstellen vanuit jouw rol. Voordat ik het ga hebben over de meest opmerkelijke corruptiezaken, wil ik 2 dingen van je weten. En het eerste is, wat is nou de eerste reflex bij mensen als het over corruptie gaat in Nederland?
In ieder geval de eerste reflex bij mij is dat corruptie vals spelen is. Het is het economische systeem uit balans brengen. Beslissingen worden niet meer puur op inhoudelijke gronden genomen. En daar is uiteindelijk altijd iemand het slachtoffer van.
En dat is vanuit jouw optiek, maar als je de mensen om je heen allemaal bekijkt. Niet jouw directe collega's, maar heel Nederland, zeg maar.
Ja, ik denk dat als je mensen op de mannen vraagt, is corruptie verkeerd, dat iedereen zal zeggen ja. Maar ik denk niet dat mensen zich realiseren hoezeer corruptie door een samenleving heen kan lopen, omdat het een heel erg onzichtbaar delict is.
En dat het dus ook echt in de zakelijke wereld, ook hier in Nederland aanwezig is. Dat gaan we zo meteen allemaal doornemen. Ook met die bekende zaken die we vanuit het verleden al kennen. Het tweede wat ik van je wil weten, ook een persoonlijke vraag. Wat is jouw eigen drive daarbij? Want je antwoordde net ook heel puntig, weet je. Je zit er echt zo in van, ik vind dit heel belangrijk.
Ja, dat klopt. Ik vind het mooi werk. En dat is vooral omdat opsporing spannend is. Je bent op zoek naar iets wat niet gevonden wil worden. Het is graven, het is creatief zijn in de manier waarop je aan je bewijs komt. En het is ook een beetje een kat-en-muisspel met criminelen. Je wilt toch net altijd even wat slimmer zijn dan de crimineel. Tweede punt is dat het ook wel gewoon juridisch inhoudelijk werk is. Je moet, zeker in fraude en bij corruptie, je moet goed uitzoeken wat wel en niet strafbaar is. Want die lijnen die kunnen soms precies getrokken moeten worden. En dat maakt het ook juridisch uitdagend. Maar daar zit dus echt die laag bij. Je opereert op de as van goed en kwaad, noem ik het maar. Die onderliggende motivatie, die zie je bij heel veel mensen in de fraudebestrijding. Mm-hmm. Die echt het goede willen doen en Nederland financieel een stukje veiliger willen maken.
En we spraken net elkaar even al voor de uitzending. En dit is ook iets dat goed en kwaad, wat je heel erg vanuit huis uit hebt meegekregen.
Ja, dat klopt. Dat is ook een persoonlijke motivatie waarom ik het ook zo leuk vind om nu bij de FIOD te werken. Dat zit in mijn familiehistorie. Ik ben 30 generatie fiscalist. Ik ben begonnen bij de Belastingdienst als belastinginspecteur. Mijn vader die was zijn leven lang belastingman op het ministerie van Financiën. Hij is afgelopen zondag op hoge leeftijd vredig thuis overleden. En mijn grootvader.
Gecondoleerd trouwens.
Dank, ja. Dank. Ja. Het zijn inderdaad gekke tijden. Maar zijn vader, mijn grootvader dus, die was ook fiscalist. Die was belastinginspecteur in Enschede. En hij was naast belastinginspecteur ook verzetsman. En zij hadden met een aantal mensen een methode gevonden om belastinginkomsten op het belastingkantoor, om die onder het oog van de bezetter weg te boeken, zodat met dat geld onderduikers konden worden gefinancierd.
En, dat is een bijzonder, ja.
Ja, en dat is uiteindelijk aan het eind van de oorlog is dat verraden. Ze zijn toen opgepakt en hij is op de letterlijk zo ongeveer op de laatste dag van de oorlog in Enschede is hij gefuseerd door de bezetter. Maar hij, en dat is dus ook het bijzondere. Ik begreep altijd, hoorde ik dan van mijn vader, dat hij ook beoogd was als de eerste directeur van de Fiat na de oorlog. De Fiat zou toen opgericht worden om onder andere onderzoek te doen naar woekerwinsten uit de oorlog. Het was de opsporingsdienst van de Belastingdienst. En ja, woekerwinsten, daar moest natuurlijk ook minimaal over geheven worden. En dat wilde men beter gaan onderzoeken. Maar hij heeft dat dus niet meer mogen beleven. Maar ik vind het dus ook wel bijzonder dat ik dus
dat
nu...
Dat jij nu op die plek zit, ja. Dat kan ik me voorstellen. En je noemt al ook weer een belangrijk aspect van corruptie. Want we gaan dat ook met jou ontleden natuurlijk ook verder in dit uur. Maar dat oorlog ook een echte relatie heeft met corruptie. Er worden ook oorlogen gefinancierd middels corruptie, toch?
Dat klopt.
In het licht van Oekraïne is dat ook best wel interessant om daar ook, overigens het meest corrupte land in onze nabijheid.
Ja, dat klopt. Oorlogen worden gefinancierd door middel van corruptie. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat, als ik de verhalen zo beluister in Rusland, dat zij ook militair hebben te lijden onder corruptie, omdat bijvoorbeeld hun militaire areaal wellicht dankzij corruptie ook niet zo goed erbij staat als ze misschien zelf hadden gedacht. Dus je ziet het aan alle kanten ingrijpen. En natuurlijk, ja, dat is ook wel het bijzondere van een oorlog. In een oorlog, het recht is krom in een oorlog. En soms zie je dan ook dat dingen die misschien ogenschijnlijk krom lijken, zoals het wegsluizen van belastinginkomsten, dat dan ook weer toch rechtvaardig kan zijn.
Ja.
Dus die grenzen tussen goed en kwaad, tussen recht en rechtvaardig. Dat is het mooie van de fraudebestrijding. Want aan de ene kant moet je gewoon een strafrechtelijk delict kunnen bewijzen, met hard bewijs, maar je moet ook altijd goed nadenken, hoe erg is dit nou, hoe opportun is het om iets te vervolgen? Dat is aan het Openbaar Ministerie om daar de beslissing over te nemen. En waar gaan we onze schaarse opsporingscapaciteit op inzetten? En daarbij willen wij dan ook altijd, want opsporing is een duur middel, vergt veel energie, want we graven diep. Dus wij moeten ook altijd goed nadenken, waar gaan wij onze schaarse capaciteit op inzetten? En wij proberen daarbij zoveel mogelijk effect en impact te genereren met ons werk. Dus wij proberen ook altijd om bij een onderzoek niet alleen maar het onderzoek te doen, maar ook te kijken of dat een bredere uitstraling heeft in een sector. Bijvoorbeeld door awareness te creëren en te laten zien van, kijk eens, dit gebeurt er als je niet goed kijkt.
Dus jullie maken echt afwegingen waar je uiteindelijk op inzet. Corruptie is natuurlijk ook een containerbegrip, hè, waar heel veel verschillende zaken onder vallen. Zo is mij al duidelijk geworden deze week. Belangenverstrengeling, bepaalde beïnvloeding, vriendjespolitiek en omkoping. En dat is eigenlijk het deel waar jullie je op richten, omdat dat ook strafrechtelijk te vervolgen is. Want je hebt heel veel grensgebieden daaromheen, wat al onder corruptie valt, maar wat jullie niet aanpakken.
Nee, wij richten ons zowel op buitenlandse als binnenlandse corruptie. Waarbij bij binnenlandse corruptie het onderscheid wordt gemaakt tussen ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Dus niet-ambtelijk is zeg maar in de publieke sector. De ambtelijke corruptie wordt door de Rijksrecherche onderzocht, en de niet-ambtelijke corruptie kunnen wij doen, maar dat kan onder omstandigheden, kan de politie ook doen.
Ja. Hoe groot is het probleem nou als het gaat om corruptie in Nederland?
Ja, je weet niet wat je niet ziet. Het is een verborgen vorm van criminaliteit. En zeker de wat grotere corruptie die wij onderzoeken, dat is niet meer handje contantje iemand wat toeschuiven. Maar dat loopt via bankrekeningen, dat loopt door administraties heen. Dat zit verborgen achter glimmende gevels van
van keurige bedrijven ook, toch?
Soms ogenschijnlijk keurige bedrijven. En het kan dus zijn dat een bedrijf daar niks van merkt, niks van weet, maar er wel slachtoffer van is. Maar het kan ook zijn dat het toch wat meer in het bedrijf zit, en dat een bedrijf bijvoorbeeld corruptie inzet om bijvoorbeeld in het buitenland grote opdrachten binnen te krijgen. En dan heb je het echt over grand corruption. Dan is het betreffende bedrijf, als je dat kan toerekenen aan dat bedrijf. Vaak gaat het dan om een aantal mensen die weten wat er gebeurt. Als je dat kan toerekenen aan het bedrijf, dan is het bedrijf ook echt verdachte van die corruptie. Maar dat is een andere vorm van corruptie dan bijvoorbeeld medewerkers van het bedrijf Die met elkaar of met mensen van buiten corruptie toepassen om bijvoorbeeld een greep in de kas van hun eigen of een ander bedrijf te doen. Dan kan een bedrijf ook weer slachtoffer zijn.
Ja, dat zijn meer de kleine spelers dan. Maar je beschrijft ook dat eigenlijk dat grote en ook dat zakelijk aspect van echt een bedrijf die in het buitenland dan even om een deal af te maken gewoon even een bedrag ergens wegsluist en dat even aan iemand betaalt.
Toch? Precies, en dat kan. En dat is vaak heel. Heel diffuus om dat uit te zoeken. Het kan zijn dat een bedrijf dat zelf doet, dat het mensen in het bedrijf zijn die dat regelen. Maar wat je natuurlijk ook op wereldwijde schaal vaak ziet, is dat bedrijven daar dan weer agenten voor inschakelen. Die in een lokale markt klanten voor hen gaan zoeken, maar dan ook mogelijk daar corruptie bij toepassen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Thomas Bos, hij is directeur opsporing bij de FIOD. Eigenlijk zeg je, en dat hoor ik ook de andere gasten zeggen, we weten eigenlijk helemaal niet hoe groot het probleem is.
Nee, dat klopt, dat zou je ook nooit precies weten. Maar als je kijkt naar schattingen in Europa, dan wordt er wel gezegd dat het zomaar tussen de 100 en de 1000 miljard kan zijn. En wereldwijd kan het echt in de biljoenen lopen. Maar dat zijn natuurlijk altijd berekeningen gebaseerd op aannames. Mm-hmm. Je zult het nooit precies weten, maar dat het een grote omvang heeft. Dat is wel duidelijk als je ook kijkt naar bijvoorbeeld wat grotere zaken die we gedaan hebben en wat er dan bijvoorbeeld alleen al in die zaken aan belangen mee gemoeid zijn.
En als we dan even wat opmerkelijke zaken aanhalen, want dan gaat het ook wat meer leven. Wat is nou een zaak waarvan jij zegt, ja, dit geeft heel goed aan waar we het over hebben?
Ja, ik ben in de tijd dat ik bij het OM werkte, was ik een van de drie officieren in de vastgoedfraudezaak Klimop. Het FD heeft daar ook uitgebreid over bericht. En dat was een voorbeeld van een zaak waarbij betrokkenen binnen het bedrijf, binnen een paar bedrijven, die deden elkaar beloften voor betalingen in de toekomst, als dan die betreffende persoon meehielp om geld bij dat bedrijf weg te sluizen. En dat deden ze dan door in de begrotingen van bouwprojecten luchtbellen te creëren, ruimte te creëren, om daar later dan met valse facturen dat geld weg te sluizen. En dat ging dan een soort pijplijn in, soms over verschillende schakels. En dan werd aan het eind van de rit werd dat geld ook weer uitbetaald aan de mensen die daar aan hadden meegewerkt. Dan zie je dus dat dat eigenlijk een vorm van corruptie is waarbij het bedrijf wordt leeggetrokken. Dat was die fraude. Dat heeft ook, denk ik, heel veel andere bedrijven de ogen geopend. Dat dus ook echt wel.
Was echt een kantelpunt ook hoe we naar corruptie zijn gaan kijken toen.
Ja. Dat was een gigantisch grote zaak. De FIOD heeft gekraakt in zijn voegen om dat onderzoek goed te kunnen verrichten. Maar dat is ook uiteindelijk gelukt.
Ja.
We hadden op de dag van de grote actie, waren er 600 mensen van de FIOD op straat om op ruim 50 adressen doorzoekingen te doen en stukken te vorderen. Dus dat
en
was
hoe
een gigantische
voelt zoiets? Want jullie zijn dan heel lang bezig om dat allemaal voor te bereiden en dan bam, je hebt het gewoon. Daar gebeuren een aantal dingen in zo'n proces en dan gaan je al die mensen die gaan die huiszoekingen doen. Wat gebeurt er dan in jullie hoofd of in het hart?
Ja, dat is fascinerend. Daar zit inderdaad een enorme lange voorbereiding aan vast. Waarbij je ook hele strakke strategische keuzes moet maken om ervoor te zorgen dat je onderzoek niet te groot wordt. Want ja, iedere tegel die je optilde, daar kwam wel iets onder vandaan. Dus je moet dat heel strak organiseren. En nou, dat is denk ik ook wel gelukt. En op het moment dat dan zo'n dag aan de gang gaat en je zit 's ochtends in het kantoor van de FIOD onder een TL-balk met een kopje koffie en je weet, het is nu 7 uur, we gaan nu naar binnen. Dan blijft het stil en dan tikt de klok weg. Totdat dan een half uurtje later opeens alle meldingen binnenstromen van, we hebben die aangehouden, we zijn daar naar binnen, we hebben dit aangetroffen. En dan zie je opeens dat het gaat lopen.
En doe jij dan yes? Of ben je toch teleurgesteld in de mensheid? Dat het zo erg weer is.
Nee, op dat moment dan staat de professionaliteit voorop. En dan staat iedereen natuurlijk vol in de actiestand.
Ja.
Dan ben je niet aan het reflecteren. Dan is het gewoon, loopt die dag goed. En gaan we bereiken wat we willen bereiken. En dat is. En wat ik ook nog heel fascinerend vond aan die dag. We waren de hele dag druk bezig om al die acties goed te begeleiden. En dat pas eigenlijk aan het eind van de middag, zo rond een uur of vijf, dat de eerste berichtjes binnenkwamen van er zijn wat doorzoekingen geweest bij bedrijven. En dat eigenlijk pas in de dagen daarna duidelijk werd hoe groot dat onderzoek was.
En dan gaat de media er natuurlijk ook los op. Hè? Dus dat wordt dan op een gegeven moment voluit dat de media daar ook inspringen. Is dat nog ergens lastig? Want jij draagt ook een diepe verantwoordelijkheid als FIOD of OM, waar je toen aan die kant zat, om het allemaal ook goed op orde te hebben. Want er staat nogal wat op het spel, ook voor bepaalde bedrijven.
Dat klopt. Dus je wilt. Ik was in die tijd zowel een van de drie zaaksofficieren als de persofficier voor die zaak. Ik heb toen ook nog veel contact gehad met Vasco van der Boom en Gerben van der Marel van het FD.
Die daar mooi dat je ze even noemt, want die hebben echt helemaal daarop vastgebeten.
Die hebben daar heel veel tijd en energie in gestoken en daar toch accuraat over bericht. Daar werd toen, dat wordt altijd gezegd, dat het OM dan stukken zou hebben gelekt en zo. Maar later is duidelijk geworden dat een van de benaderde partijen die inmiddels beschikking hadden over het dossier, dat die vonden dat ze dat ter beschikking moesten stellen aan de journalisten, aan deze twee journalisten. En daardoor hadden die eigenlijk in een vrij vroeg stadium veel inzicht in wat er gebeurd was en konden ze daar ook navenant over berichten.
Ja, dus dat zie je niet als belemmering of zo, dat de media zich ermee bemoeien. Sterker nog, je hebt ze misschien wel nodig als belangrijke ogen rond een bepaald verhaal.
Ja, dat is. Je onderzoek zelf richt zich op de verdachte en daar wil je een bepaalde reactie op doen namens de samenleving. Mm-hmm. Maar je wil ook dat het breder uitstraalt. Dat is de impact die je wil hebben. En je wilt dat andere mensen ook nadenken van oeps, als ik zoiets zou doen, dan loop ik misschien wel het risico dat ik gepakt word. En daar heb je uiteindelijk toch de media ook bij nodig. En daarom is het ook een openbare terechtzitting. Mm-hmm. Met een openbaar ministerie dat dan een strafeis uitspreekt en een dossier wat in alle openheid wordt behandeld.
Ja.
Dus dat is een belangrijke factor.
Het is een belangrijke factor, maar het lijkt me dus toch ook spannend. Ik bedoel, een recente zaak, dat is weliswaar witwassen, maar witwassen komt vaak voor samen met corruptie, heb ik begrepen. Dat is die grote Jumbo-zaak met, ik weet dat je over, want je kijkt me al aan van wat gaan we doen? Je gaat er niks over zeggen over actuele zaken, dat weet ik. He, maar daar heb je grote invallen van de FIOD, je gaat bij zo'n Frits van Eert thuis. Het hele mediacircus komt op gang. Dan moet je wel heel zeker weten dat je het echt juist hebt. Want zo iemand wordt natuurlijk wel op een bepaalde manier ook weggezet in de media.
Nou, inderdaad, over concrete lopende onderzoeken, dat past mij niet om daar nu wat over te zeggen.
Kunt dat je nog even je zin eruit gooit.
Maar wat ik wel wil zeggen is dat niemand is te groot om onderzocht te worden. Niemand staat boven de wet. En wij voelen ons ook op geen enkele manier teruggehouden om ook mensen van naam en faam te onderzoeken. Maar wij realiseren ons ook altijd wel dat op het moment dat je zo'n onderzoek doet en dat je naar buiten treedt, als zo'n onderzoek klapt, dat dan ook de publiciteit grote gevolgen voor mensen kan hebben. Dus je probeert daar ook wel zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.
En we weten natuurlijk uit het verleden ook weer belangrijk om te zeggen, toen was jij niet de baas van de FIOD-directeur opsporing, maar dat bij de NS jaar geleden, 2017, ook een uitspraak van de rechter is geweest dat het OM, trouwens, daar zat je toen wel bij het OM natuurlijk, een flinke miskleun heeft begaan in een corruptiezaak daar. Dus jullie maken ook wel eens fouten in dat opzicht. Ja, grote fouten.
Wij zijn als FIOD primair de feitenverzamelaars. Wij zoeken uit wat er gebeurd is. Mm-hmm. Dat doen we zo goed mogelijk en zo breed en diep mogelijk. Vervolgens is het aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of daarmee dan ook strafbare feiten zijn gepleegd en of het nodig is om iemand daarvoor voor de rechter te brengen. En dat doet het Openbaar Ministerie eigenlijk alleen als ze ervan overtuigd zijn dat ze een vervolgbare zaak hebben. Maar dat betekent niet automatisch dat de rechter ook zal veroordelen. Want dat is de zelfstandige beoordeling van de rechter.
Hier kreeg het OM echt, we moeten niet te diep in die zaak gaan, maar hier kreeg het OM echt een flinke veeg uit de pan. Het was echt heel slecht wat er was gebeurd.
Soms zie je dat de beelden op zo'n zaak uiteenlopen en dat dan, dat is natuurlijk nooit waar het voor begonnen is. Mm-hmm. Maar dat is wel inherent aan opsporen en zaken voor de rechter brengen. Het is check en
balance.
Maar
kijken jullie dan ook naar jullie zelf? Want volgens mij zat je wel in die tijd dat dit speelde bij het OM. Dan baal je natuurlijk, lijkt mij, dat je ook een beetje schaamt over wat er is gebeurd.
Nou, wat je natuurlijk in eerste instantie doet, is kijken waar komt. Wat is de redenering van de rechtbank geweest? Waarom zijn zij tot deze conclusie gekomen? En dan kijken wij natuurlijk heel diep, zowel de opsporing en ik weet ook bij het Openbaar Ministerie. Dan kijken we natuurlijk ook heel diep in de spiegel. Is dat nou iets wat we hadden kunnen zien aankomen? Dan moeten wij daar gewoon van leren. Of is het een andere waardering van het feitenmateriaal en een andere waardering van.
En was dat zo in die NS-zaak?
Nou, die details die heb ik niet meer scherp voor het geest. Dus dat is gevaarlijk voor mij om daar nu op te reflecteren.
Dan zal ik je daar laten op dat punt. Was het moeilijk om een zaak vanuit de FIOD aan te spannen richting EY, waar je zelf partner bent geweest? Dat is ook een recente zaak. Accountants hebben ook een rol in dit hele verhaal natuurlijk, als het over corruptie gaat.
Ja, klopt. Accountants zijn poortwachters. En dat is gebeurd in een zaak waarbij de accountant betrokken was bij een grotere corruptiezaak.
Telecombedrijf, Vimpelcom.
En daar is een vervolgingsbeslissing ingenomen door andere officieren. Want als je ergens historisch bij betrokken bent geweest, dan hou je daar afstand van. Dat is een heel goed principe. Maar er wordt gewoon objectief geoordeeld. Denken we dat hier een strafbaar feit is gepleegd? Mm-hmm. En denken we dat het bewijsbaar is voor een rechter? En dat is de vervolgingsbeslissing die het Openbaar Ministerie neemt.
En die ga je dan heel zakelijk uitvoeren? Want dat moet je dan gewoon. Maar het lijkt me gewoon als mens best lastig. Je bent daar partner geweest en dan moet je opeens dat bedrijf eigenlijk gaan onderzoeken ook. Wat de rol is geweest.
Ja, maar je kijkt heel erg naar de feiten.
Ja.
Je houdt afstand op zo'n moment.
Ja.
Dus je laat dan de beslissing om dat wel of niet te doen. Die wordt ook door andere officieren op zo'n moment genomen. En dat is ook goed. En daar is iedereen ook heel beducht op. Want ja, iedereen heeft misschien vroeger op school gezeten met een verdachte. En op het moment dat je dat ziet, dan haal je ook afstand. En dat is ook de afspraak. Dan bemoei je je niet met de beslissingen.
Maandag dan is Amerika-correspondent Jan Posma te gast bij mijn collega Art Rooiakkers. Dat is een nieuwe Big Five over de Verenigde Staten. Allerbeste is om je gewoon te abonneren op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf vooral live. Zometeen praat ik verder met Thomas Bos, directeur opsporing bij de FIOD, over het belang van klokkenluiders en op welke zaken ze zich in de toekomst ook meer gaan richten. Tipje van de sluier, de medische wereld. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Hoe blaas je gortogendata tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Eerder deze week sprak ik met Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane, over het handhaven van corruptie binnen haar organisatie. Dat gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Thomas Bos, directeur opsporing bij de FIOD. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het belang van klokkenluiders en eigenlijk van ons allemaal. We zijn allemaal ogen en oren ook op de werkvloer. En de samenwerking met andere partijen in de strijd tegen corruptie. Laten we met dat laatste beginnen. Wat zijn de belangrijke onderdelen van jullie eigen FIOD en met wie werken jullie in dat verband ook samen?
Ja, wij werken veel samen natuurlijk met toezichthouders die ook onze ogen en oren zijn. Die beschikken over veel informatie. En dat kan voor ons een start van een onderzoek betekenen als zij een potentieel fraudesignaal aan ons voorleggen. Wij werken natuurlijk ook samen met collega-opsporingsdiensten. Dat is natuurlijk aan de ene kant de politie, maar ook de bijzondere opsporingsdiensten zoals de Nederlandse Arbeidsautoriteit, de inspectie Leefomgeving en Transport. Die kunnen ons ook zaken aanleveren als ze signalen krijgen.
Mm-hmm.
Dus dat is een deel. Wij werken ook, wij werken natuurlijk ook graag met de informatie die door journalisten wordt opgediept. Want journalisten, met name onderzoeksjournalisten, die hebben vaak een scherp zicht op wat er ergens gebeurt. En Wij kunnen als opsporing heel veel opsporingsmiddelen inzetten. Maar een onderzoeksjournalist die heeft weer het voordeel dat hij heel vrij met mensen kan praten. Met informanten die hem vertellen wat er aan de hand is. Hij kan die beschermen. Hij kan makkelijk ook zo de grens over. Wij moeten dan een rechtshulpverzoek doen. Dus journalisten die hebben vaak heel veel informatie. Bijvoorbeeld ook vanuit de verschillende leaks. Als er databases online worden gezet. En die artikelen en reportages van journalisten die kunnen voor ons van groot belang zijn.
Ja.
En wat voor ons, en dat zeg ik er altijd bij tegen de journalisten, het helpt ons ook enorm als niet alleen het verhaal wordt gepubliceerd, want dat is voor ons moeilijk om ons dan op te baseren, maar dat er ook bijvoorbeeld onderliggende stukken dan online worden gezet, zodat we dat ook kunnen verifiëren. En als wij bijvoorbeeld kunnen zien dat die stukken authentiek zijn, dan kunnen we daar wat omheen gaan onderzoeken. En dan wordt het voor ons vaak mogelijk om een verdenking op te bouwen. Een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. En als wij dat eenmaal hebben, dan gaat bij ons de gereedschapskist open. En dan kunnen we heel veel onderzoeksmiddelen gaan inzetten.
En dit is dus heel erg belangrijk van wat je niet weet, kan je niet zien. Hè? En daarom heb je dus eigenlijk al die ogen en oren op andere plekken nodig. Journalisten, maar er zitten ook mensen op de werkvloer natuurlijk bij die je graag wil aanspreken en waar je ook op een bepaalde manier mee wil samenwerken, toch?
Klopt, dat is voor ons ook heel belangrijk, want dat zijn vaak de mensen die dingen zien. En dat betekent niet dat ze er ook betrokken bij hoeven te zijn, maar ze kunnen wel dingen zien die gek zijn, waarvan ze denken, dat klopt niet. Als zij denken van, hé, er moet nu met grote spoed een factuur worden betaald naar een bedrijf wat we eigenlijk niet kennen en waar we nooit zaken mee deden. En daar zijn opeens andere mensen bij betrokken dan normaal bij de facturenstroom het geval is. Dat kunnen signalen zijn dat er gekke dingen gebeuren. Het is ook altijd een kwestie van gezond verstand. Hoe zit het project in elkaar? Hoe logisch is het dat wij deze partij betalen? En hoe logisch is het dat we hem dit bedrag betalen?
Ja, en dat is eigenlijk dus bij de afdeling inkoop, die zijn heel cruciaal. Want die zien heel goed waar het geld eigenlijk allemaal naartoe gaat.
Klopt, die hebben veel zicht en die hebben ook zicht op de onderlinge stukken. En tegen alle mensen die dingen zien waar ze buikpijn van krijgen, waarvan ze denken, klopt dit nou wel? Tegen al die mensen die s'nachts de slaap niet kunnen vatten, omdat ze liggen te malen van, wat zie ik nou eigenlijk? Die zou ik ook willen wijzen op ons team criminele inlichtingen. Dat is een team dat informatie in ontvangst neemt van mensen die zich daar melden. En belangrijk is om te weten dat team criminele inlichtingen de identiteit van hun melders, hun informanten, altijd geheim zal houden.
Dus dat komt niet in een dossier of zo te staan?
Nee, dat komt niet in het strafdossier te staan. Alleen de inhoud van hun melding wordt dan zo losgezongen mogelijk van de melder. Want aan de inhoud van de melding moet ook niet de melder herkend kunnen worden. En als zij dus de melder, als zij kunnen garanderen dat die melder ook echt anoniem is te blijven, dan nemen zij die informatie in ontvangst. En dan kan dat voor ons de start van een onderzoek betekenen. Mm-hmm. En ik zou dus aan al die mensen die daar mee worstelen willen zeggen, het telefoonnummer van de TCI.
Kijk, er komt even reclame. Ja.
Even reclame maken.
Ja.
Telefoonnummer van het team criminele inlichtingen. TCI is 088-155-166-1. Ik herhaal 088-155-166-1.
En ik vind dit echt, dit is gewoon echt mega professioneel. Alsof hier een presentator even staat, ik herhaal. Helemaal met een goede intonatie. Maar het is dus fascinerend dat deze mensen zo ontzettend belangrijk zijn. Want eigenlijk hoop ik ook, dat jullie als FIOD in de opsporing, jullie weten gewoon waar het allemaal zit. Maar eigenlijk zeg je, wij zijn best wel met handen en voeten gebonden. We hebben echt al die mensen nodig. Vandaar ook dat telefoonnummer even.
Dat klopt. Het is hele verborgen criminaliteit en ook bewust verborgen. Ik wil daaraan de mensen die overwegen om de TCI bellen nog wel aan toevoegen. Als je dat overweegt, ga dat dan niet eerst met iedereen bespreken. Want dan is het moeilijk om je identiteit geheim te houden. Ga dan zo rechtstreeks mogelijk naar TCI. Praat daar met niemand over. Als je bij wijze van spreken wil klankborden, doe dat dan met een advocaat of iemand. Mm-hmm. Met iemand die je volledig vertrouwt. Maar als je bijvoorbeeld in de media je ongenoegen uit over een bepaalde gang van zaken, dan wordt het voor de TCI heel ingewikkeld om jou anoniem te houden. Want dan is je verhaal eigenlijk
al bekend. Maar sommige dingen, stel ik zou iets weten en ik ga nu die TCI bellen, maar dat is echt alleen een verhaal wat ik eigenlijk zou kunnen weten, dan ben ik toch heel makkelijk te herleiden. Dat lijkt me toch een beetje angstig. Zeker als je het hebt over een drugswereld bijvoorbeeld, of dat soort zaken.
Nee, de TCI die zal kijken wat de melding is, maar die zal dan ook heel actief gaan kijken, is de melder daarop herleidbaar? Of kunnen we de informatie zodanig veralgemeniseren dat het niet meer herleidbaar is, maar toch nog van nut is om een onderzoek op te kunnen starten?
Want ik vraag het ook, omdat met Louise van der Laan van Transparency International Nederland sprak ik eerder ook over klokkenluiders, waar we gewoon eigenlijk niet heel goed mee omgaan. Want daar heb je het over. We hebben wel nieuwe wetgeving, dus het is allemaal wel iets beter geworden. Maar het staat heel vaak op een represaille.
Ja, en dat is verkeerd. Dat zou niet zo moeten zijn.
Nee,
en
maar ik ben mensen moeten ook weten waar ze aan beginnen natuurlijk.
Ik ben heel blij dat daar nu ook goede regelgeving voor is om die mensen zo goed mogelijk te beschermen. Maar ook, dat is natuurlijk, in eerste instantie is het goed om intern bij je bedrijf de klok te luiden. En heel veel bedrijven hebben daar gelukkig ook inmiddels goede regelingen voor. Maar als je denkt, ik vertrouw dat niet en ik durf het intern niet te melden, maar ik wil er wel iets mee, dan kan dus een gang naar de TCI een mogelijkheid zijn om dat helemaal anoniem te doen. En daar wordt ook actief mee gedacht om je identiteit dan te beschermen. En ik wil er ook bij zeggen, de TCI van de politie die is gewend om met drugsjongens te praten, maar onze mensen zijn uitstekend in staat om met mannen in pak te communiceren. En vrouwen uiteraard.
Goed, ja, een goede aanvulling. Ik zie dat jullie ook nog samenwerken met de Financial Intelligence Unit. Wat gebeurt daar precies? Want dat is weer een andere tak.
Ja, dat is ook een hele belangrijke leverancier van signalen. Dat gaat over de poortwachters. Poortwachters moeten ongebruikelijke transacties, waar ze zelf vraagtekens bij hebben, melden aan de FIU. De FIU kijkt of zo'n ongebruikelijke transactie verdacht kan worden verklaard. En als dat zo is, dan krijgen wij als opsporing de verdachte transacties doorgeseind. Wij kunnen niet in de black box van de FIU kijken, maar wat eruit komt zijn voor ons goede signalen. En daar kijken we ook goed naar. En dat is ook, daar is ook wel wat discussie over hoeveel energie poortwachters daarin moeten steken. Daar werken we met z'n allen aan om daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Dat is ook soms nog een beetje zoeken. Maar dat wij in Nederland een systeem hebben waarbij we aan de ene kant vertrouwelijkheid en geheimhouding hebben geregeld ten aanzien van bankrekeningen en administraties. Dat wij vervolgens de keuze hebben gemaakt, politiek, om te zeggen, wij hebben private poortwachters die daar een oogje op moeten houden. En die moeten dat melden als ze dingen niet vertrouwen. Ja, dat is de manier waarop het is ingericht.
Maar het probleem en de discussie ook gisteren in het debat in de Kamer, als het gaat over nieuwe, strengere witwaswetgeving, dat is toch ook, de banken zouden meer moeten samenwerken eigenlijk. Meer informatie daarin uitwisselen. Maar dan krijg je elke keer weer de privacywaakhond. Die zegt, ho, dit moet niet een soort surveillance team. En ook Kamerleden zijn daar kritisch over. Ik begrijp dat in de aanpak van corruptie ook echt een lastige is. Dat jullie eigenlijk alles willen uitwisselen. Maar dat aan alle kanten er aan getrokken wordt dat juist niet gebeurt.
Ja, de keuze is gemaakt om het zicht op het girale geldverkeer, om dat bij de gezamenlijke banken neer te leggen. Dat doen ze nu ieder voor zich. En het is denk ik voor de banken heel erg van belang dat niet iedere bank zijn eigen puzzelstukje kan zien, maar dat ze gezamenlijk het hele puzzeltje kunnen leggen en dan veel beter kunnen zien of er iets aan de hand is of niet, en of ze wel of niet moeten melden. Dus voor ons als opsporing zou het een goede ontwikkeling zijn.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. Eerder deze week pak ik met Victor van der Sijs, voorzitter van de havenondernemersvereniging Delta Links. Dat was natuurlijk gerelateerd aan de drugsmokkel. Ga naar bnr.nl of de bekende podcastkanalen, dan vind je het allemaal terug. Mijn gast vandaag is Thomas Bos, directeur opsporing bij de FIOD. En er is ook een kettingvraag voor jou van de gast van gisteren. Politiek historicus Ronald Kroeze wil dit graag van jou weten.
We denken bij corruptie vaak aan aan politiek en politici die gevoelig zouden zijn voor omkoping. Veel corruptie komt ook van de kant van de macht van dubieus geld en geldstromen en internationaal. Als we dat ook zien, zou dan dus ook de fiat niet een veel belangrijkere rol moeten krijgen en moeten opeisen bij de bestrijding van corruptie voor het behoud van onze opvattingen van goed bestuur en democratie en een vrije markt.
Bredere rol van jullie?
Een bredere rol. Ik zeg in alle bescheidenheid dat wij ons best ook een belangrijke rol aanmeten. Wij vinden dat we daar een belangrijke speler in zijn. We hebben in 2016 het anticorruptiecentrum opgezet. Wij reserveren tussen de 6 en de 10% van onze capaciteit voor corruptiezaken. En inderdaad, we kunnen altijd meer doen en dat willen we ook doen. Wij kijken natuurlijk ook naar internationale geldstromen. En als we daar een goede zaak in hebben, en we hebben de afgelopen jaren toch een aantal mooie onderzoeken gedaan. Denk aan de Vimpelcomzaak, SBM Offshore, Ballast Nedam. Grote internationale corruptiezaken waarbij ook geldstromen echt internationaal liepen. Dan pakken wij die rol ook absoluut op. Maar wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van signalen om op te kunnen starten. Daar begint alles mee. Als we dat niet hebben, dan kunnen we niet veel.
Dat blijf je echt benadrukken dat dat een belangrijk punt is. Overigens werken jullie in dat verband ook veel samen met de Amerikanen, begreep ik. Als je het hebt over die internationale lijnen. Mijn gasten stellen elkaar dus vragen via die kettingvraag. En je hebt hem net beantwoord, maar hij gaat door naar Amerika-correspondent Jan Posma. Want dat is de eerste gast van mijn collega Art Royakkers in een nieuwe Big Five over de Verenigde Staten. Wat zou je Jan Posma willen vragen?
Ja, ik heb natuurlijk een bijzondere positie dat ik nu het bruggetje moet slaan van de corruptie naar Amerika. En toen dacht ik aan de volgende casus. De FIFA, de Internationale Voetbalbond, die is gevestigd in Zwitserland. Daar bleek van alles mis te zijn, ook in termen van corruptie. Vervolgens zijn de Amerikanen daar ingestapt om daar de stal te reinigen. En nou is mijn vraag. Voetbal, Nederland, wereldwijd, dat is niet een grote sport in Amerika. Het is geen American football. In Amerika is dat niet zo heel belangrijk. Maar waarom is dan toch iedere keer Amerika de politieagent van de wereld die dan op een ander continent erin stappen om corruptie op te sporen en de zaak aan te pakken? Hoe komt dat? Hoe zit dat in Amerika? En ook, tweede deel van de vraag, wat zouden wij daar als Nederlandse opsporing van kunnen leren?
Mooie vragen, die gaat hij zeker stellen volgende week. Laten wij in dit slotstuk ons nog eventjes richten op de medische wereld. Want dat is ook een belangrijke wereld waarvan ik zie steeds ook in de communicatie naar buiten dat jullie daar meer op gaan richten. Waarom die focus op de medische wereld?
We hebben op dit moment een aantal onderzoeken lopen in de medische wereld. Het is een sector waarin grote geldstromen omgaan. Zorg is hartstikke belangrijk. Kost ook veel geld, maar daardoor zijn er ook veel partijen en veel geld in omloop. En we merken dus ook nu aan de hand van een aantal zaken, zien we wat er gebeurd is, dat zijn we in ieder geval aan het onderzoeken. En dan merken we dat daar partijen zijn die, dat is dan de verdenking, die geld ontvangen van andere partijen, waardoor, dat is dan bijvoorbeeld een verdenking van corruptie, waardoor wij dan denken dat bijvoorbeeld bij de toepassing van medische hulpmiddelen er geen goede inhoudelijke medische keuzes meer worden gemaakt, maar dat iemand zijn oor laat hangen naar degene die hem geld toestopt. Nou, dat is natuurlijk uiteraard onwenselijk. Daar worden uiteindelijk.
Want dan kom je ook weer bij de impact van de samenleving, wat wij misschien niet helemaal goed begrijpen. Maar door dat soort deals kunnen wij als patiënt ten nadele eigenlijk zijn.
Precies, dan is dus de vraag. In de zorg gaat ook heel veel goed. Maar in dit soort situaties moet je je afvragen of patiënten dan ook wel de beste medische hulpmiddelen krijgen waar ze recht op hebben.
Een mondkapjesdeal is natuurlijk ook een zaak die jullie onderzoeken. Daar ga je natuurlijk ook niks over zeggen. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat mij ook heel erg fascineert. En wat Transparency International ook aankaart. Dat we heel schimmig zijn geweest in de pandemietijd. Hoe bepaalde constructies en financiële deals tot stand zijn gekomen. Dus dat is ook iets waar jullie op gaan richten. Uiteindelijk ben ik ook gewoon heel erg benieuwd. Je hebt gezegd, jullie zitten met zo'n heel team van opsporing daarop. Op een gegeven moment komen er invallen. En dan wordt ook duidelijk welke mensen daarachter zitten. En kan je iets daarover zeggen wie die mensen doorgaans zijn en wat er ook in de hoofden omgaat dat ze zo erg zijn afgegleden?
Ja, dat is even een algemeen antwoord. Nogmaals, niet ingaan op lopende onderzoeken. Maar wat je in fraudeland en ook bij corruptie vaak ziet, is dat de verdachten zich een beetje opstellen als heren met misverstanden. Had u het me maar gevraagd, dan had ik het u wel uitgelegd.
Ik hoor dus heren. Het zijn met name heren die zich hier schuldig aan maken.
Diana, ik moet erkennen dat het overgrote merendeel van de verdachten toch heren zijn.
Aha, ja. Heb je daar een verklaring voor? Is het meer omdat ze toch op de hogere positie zitten en dat het met name bij de hoge posities... Ik zag eerder een OESO-onderzoek waarin ook aangegeven is, die ons ook op de vingers hebben getikt trouwens in 2014 als land, dat we het niet zo goed deden, dat vaak de CFO en de CEO hier gewoon bij betrokken zijn.
Ja, waar het verschil in zit, dan zou ik moeten psychologiseren. Daar begin ik maar niet aan, daar zijn anderen veel beter in. Maar feit is wel dat het overgrote deel mannen is. Misschien omdat ze op de posities zitten waar het kan. Maar goed, een verdachte is een verdachte, ja. Of het nou een man of een vrouw is.
Maar toch even, hè, je gaat dan met ze in gesprek. En wat voor dingen komen er dan los ook bij die mensen?
Ja, je ziet eigenlijk vaak twee soorten verdachten. Je hebt verdachten die langzaam ergens in zijn gestapt. Begon met een kleine vraag. Kan je me even helpen door even die factuur te betalen en dat geld dan door te sluizen? Dat lijkt dan even een vriendendienst, maar daar komt dan weer meer achter vandaan. En voor ze het weten zijn ze een pad ingelopen waarvan ze, als ze doorkrijgen waarvoor ze gebruikt zijn en dus ook strafbaar zijn geworden, daar niet meer uitkomen. Want als je eenmaal begint, dan word je kwetsbaar, chantabel, en dan is het ook moeilijk om terug te keren. Dat is de ene categorie. De andere categorie, dat zijn de mensen die echt gewoon willens en wetens bewust iets opzetten. En die zich dan ook misschien op het moment dat ze bij ons in de kijker zijn gekomen, dan vooral spijt hebben dat ze gepakt zijn, maar niet over hun daden. En je ziet dan ook heel erg dat mensen aan de ene kant zeggen, dit was normaal zaken doen, en ze vinden dan soms ook echt dat ze recht hebben op dat geld. Maar aan de manier waarop ze handelden, zie je dan ook dat ze het wel heel erg afschermden. Er niet over de telefoon over spraken, niet over e-mailen.
Het is wel degelijk dat dit echt foute boel was en dit het helemaal niet kan.
Dat leid ik daar dan wel uit af, dat ze misschien toch wel beter weten waar ze mee bezig waren dan dat ze aan ons zouden willen toegeven.
Ja, nou is het natuurlijk een bekend Nederlands gezegde, handel is gunnen. Speelt dat ons ook wel eens niet handig in de kaart? Dat we daar zo ook over denken, dus dat we daar ook mee een beetje vergoeilijken wat we doen.
Ja, maar dan heb je het toch over een heel ander fenomeen. Ja. Dat iedereen vrij is om zaken te doen met degene die wil, dat is onderdeel van van het normale economische verkeer. En daar hoort gunnen bij en daar hoort kwaliteit bij, et cetera. Maar dat zijn afwegingen die autonoom gemaakt kunnen worden. En op het moment dat de ene partij iemand bij de andere partij geld gaat toestoppen, dan wordt diens vermogen om onafhankelijke beslissingen te nemen, dat wordt beïnvloed en dan zie je de betonrot in het systeem ontstaan, dan wordt het vals spelen en dan wordt er dus geen autonome keuze meer gemaakt. En dan is het dus ook niet meer een kwestie van gunnen.
En ook als er een bepaalde buitenlandse partner tussen zit, weet je bent gewoon dan ook indirect betrokken. En dat is net zo goed strafbaar, lijkt me, als het over omkoping gaat.
Ja, dan moet je dus ook kijken van wat wist iemand, wat had iemand moeten vermoeden, heeft iemand concrete informatie voorbij zien komen, had iemand signalen en heeft hij die wel of niet goed onderzocht. Dat is dan ook precies wat wij uitspitten met onze rechercheurs. Wat wist iemand en hoe heeft iemand gehandeld? En dat is ook goed om te weten ten aanzien van bedrijven. Je kijkt dan eerst of je een delict aan het bedrijf als geheel kan toerekenen. En als dan de hogere leidinggevende, als je die strafrechtelijk wil onderzoeken, dan moet je dus kijken, wist iemand ervan? Had iemand signalen? En als dat het geval was, was iemand bevoegd en gehouden om in te grijpen? En heeft hij dat gedaan of heeft hij dat nagelaten? Dat is de crux van feitelijk leidinggeven aan corruptiezaken.
En dan is het denk ik ook nog tot slot heel goed om te beseffen dat die hoge boetes en gevangenisstraffen opstaan. Want zo iemand die vindt eigenlijk dan dat hij dat geld had verdiend, maar dan vervolgens komt de realiteit bij je binnen dat je gewoon heel lang de cel ingaat.
Ik denk dat mensen zich dat vaak op het te laat moment realiseren als het kalf al verdronken is. Maar dat is wel de realiteit. En ik denk dat dat ook de afgelopen 10, 15 jaar, dat de FIOD samen met Functioneel Parket, het gespecialiseerde parket voor fraude van het Openbaar Ministerie, dat we toch ook hebben laten zien dat we steeds beter in staat zijn om te zien wat er gebeurt. En om ook inderdaad bedrijven en verantwoordelijken uiteindelijk voor de rechter te brengen.
En heb je medelijden überhaupt met ze?
Nou, dat vond ik wel mooi, zoals net van Schelven dat ook aan het begin van de week verwoordde. Scherp zijn op de daad, dat moeten we bikkelhard onderzoeken en ook en als het nodig is veroordelen. Maar op de persoon moet je toch ook kijken hoe komt iemand tot die daden. En dan kijk je ook, en dat gebeurt iedere dag in het strafrecht, wat zijn strafverzwarende omstandigheden, maar ook wat zijn strafverlichtende omstandigheden.
Dank Thomas Bos dat je onze gast wilde zijn, directeur opsporing bij de FIOD. Luister alles zeker terug in onze podcast, ook alle andere themaweken. Maar blijf nu live, Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.